Welkom bij De Beurs Voyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. We zijn terug van weg geweest en daar zijn we heel blij om, want we horen het stevig gonzen bij de techbonzen. Welke resultaten toveren de Amerikaanse big shots deze week uit hun hoed? Het houdt ons allemaal zeker zoet en je hoort het hier bij De Beurs Voyeurs. Welkom. Ook terug van weg geweest, mijn voyeurs deze week. Ellen Vermorgen van De Tijd en Gert Bakelands van De Belegger. Zeer fijn om toch terug verenigd te zijn hier, toch?
Ja, het zal wel zijn. Thomas, blij om hier met mijn dikke beursbuddies terug verenigd te zijn. Ja.
En alweer 4 maanden geleden, dus...
Het werd tijd, hè?
Ja.
Hebben jullie het wonderlijke nieuws al gehoord, Gert en Ellen?
En wat is dat?
Ik ga dat niet onder stoelen of banken steken. We zijn genomineerd voor de Belgian Podcast Awards.
Oh, jawel.
Ja. En alsof dat nog niet genoeg is. 2 maal zelfs.
Een dubbel whammy, een dubbele, ja, dubbele nominatie.
Absoluut. 1 keer in de categorie business, te begrijpen. En nu ook in entertainment. Dat laatste uit die categorie, vanzelfsprekend vooral door Gert Bakelands. fantastisch, hè?
Dankjewel, ja.
En zo blij. Dus ja, mogen wij zelf stemmen? Dat weet ik eigenlijk niet, maar ik ga het in elk geval proberen. Stemmen kan nog tot 15 mei zeker doen als je ons een mooi trofee toewenst. Tenminste, de link staat bij onze show notes. Klikken maar en stemmen maar. Voor we dieper in het thema van de week duiken, hoe loopt het bij de belegger, Gert?
Ja, druk hè. Resultatenseizoen gestart. Maar goed, daarnet inderdaad, 4 maanden geleden, als ik zo een beetje terugblik, zo van, ja, er is weinig van die grote tendensen, die worden gewoon maar bevestigd. Hè. Ik zal maar zeggen, de deglobalisering van die wereldeconomie, reshoring, nearshoring, die geopolitieke spanningen, het blijft toch, en dat zijn zo trends die helaas toch een stukje blijven duren.
Het taffelt verder, zeg je.
Ja, maar ik merk ook van die alles blijft duren, hè. De Magnificent Seven, ze blijven blijkbaar ook niet magnificent. Dus dat is toch wel wat verandering zo. Zoals een Apple bijvoorbeeld. Denk ik 14% lager dan begin dit jaar. Dus heel boeiende tijden. Zoals altijd, de beurs, dat boeit altijd. Hè, verveelt nooit.
Never a dull moment, dat is mooi. Ellen, vorig weekend ben je nog stevig in de Bitcoin gedoken voor de krant. Wat staat er nu op je radar?
Ja, nu die halving achter de rug is. Het was een weekend vol halving parties. Mensen die met muziek en vertier de halvering van de Bitcoin beloning vierden. Ja, wat staat er nu op de radar? Keiveel AV's. Hè? De algemene vergaderingen. Dat seizoen loopt vol op en dat is het moment. Dat weten de luisteraars uit vorige seizoenen, waarop u uw stem kunt laten horen in de ondernemingen van uw hart. Dus beleggers aller landen, trek daarheen. Hè. U mag daar op het appel komen, u mag daar uw vragen stellen, u mag daar een broodje smoefelen als die worden geserveerd, een drankje erbij. En u kunt vragen stellen aan het management. Dus buitenkans.
Profiteren van. Dankjewel, Ellen. We hebben een heel bijzondere gast bij ons aan tafel voor het nieuwe seizoen. De bekendste politieagent van Vlaanderen en ver daarbuiten, Andy Peelman. Welkom.
Ja, hallo. Dag iedereen.
Hey, hey Andy.
Ja. De kans mag op die prijs er nu wel kwijt met mij uit te nodigen, vrees ik. Hè.
Ik denk dat we alleen maar onze kansen enorm verhogen.
Ik had hoge standaarden en dan kom ik hier langs. Maar kijk, ja, heel fijn dat ik hier mag zijn.
Ik ben heel blij dat je er bent.
Ja, in dit ongelooflijk gezelschap. Ja.
Hoe gaat het met jou?
Met mij gaat het voorlopig allemaal nog goed. Ja, ça va.
Ben je druk bezig?
Ja, je moet je wel bezig gaan. Hè. Ik zeg altijd, als de mensen, en is druk, zeg ik weet mij bezig te houden. Ja. De televisie heb ik nog wat werk. Ik heb dan de winkels daarnaast. Ik probeer ook nog papa te zijn daartussen. Een huis bouwen. Ja, het vraagt allemaal wat tijd en energie. Ja.
Amai, er zijn veel plannen bij elkaar.
Ja, het is af en toe wat puzzelen en wat balletjes hoog aan. En ik zeg bewust balletjes. Want als het een bord is, dat zit op een stokje gedraaid eraan en je kunt naar het volgende. Maar als je dat balletje niet opvangt, valt dat plat op de grond. Dus het zijn effectief balletjes hoog aan.
Dus al die balletjes de lucht in.
Ja.
Allemaal tegelijkertijd. Allemaal heel uitdagend en veeleisend. En tegelijkertijd, naast acteren, programma's maken en ondernemen, ook nog met beleggen bezig zijn.
Oh, ja, maar in mindere mate. Ik denk echt, dat is een hele boeiende wereld en ik kan daar ongelooflijk ik luister er graag naar, maar het gaat heel vaak met pitchen te boven. Zo. Ik denk dat, terwijl het soms gezond boerenverstand kan zijn. Zo heb ik het destijds ook gedaan, als corona uitbrak. Dan zit het thuis, je moet thuis blijven, wat doe je dan? Dan ben ik daar zo wat aan begonnen.
Het is dan gebeurd bij jou,
dan is het
zoals bij velen. Hè?
Ja, en dat was een wereld vol met groene en rode cijfertjes en grafieken en lijntjes. En ik dacht, what the fuck is deze? Ja. En dan zo'n beetje in gaan verdiepen. En dan is het eigenlijk... Gezond boerenverstand. Laat één ding duidelijk zijn, ik ben geen beursmakelaar. Ik ga niet handel drijven, want dat doet mijn maat hier naast mij, denk ik. De Gert.
Nee.
Of ook niet, wat stikt jij dan uit?
Beleggen is vooral op lange termijn.
Ja, oké. Okay, ja,
eigenlijk eigenaar zijn van bedrijven.
Ja, ja,
en een eigenaar van een bedrijf verkoopt zijn bedrijf.
Nee, dat klopt.
Op dag natuurlijk.
Ja, maar zo die mannen die aandelen handelen...
De traders.
Ja, daar ben je niet mee bezig. Dat kruipt tijd in, dat is een job, hè, zot. Dus daar moet je mee bezig zijn. Ja. Dat gaat niet, dat kan.
Zeg maar, je legt een belangrijke vinger op de wonden aan. Die van laat je niet ontmoedigen door die complexiteit.
Nee.
Het is voor het boerenverstand. Hè? Ja. Laat je door dat jargon en al die financiële jambo niet afschrikken.
Nee, dus.
Ook als gewone
leek.
En vrouw in de straat kunt u op de beurs zaakjes doen.
Ja, een beetje verdiepen. Kijk naar die grafieken. Wat heeft dat in het verleden gedaan? Natuurlijk ben ik erop ingestapt op een zeer gunstig moment. Hè. Het had nog nooit zo laag gestaan. Dus je kon eigenlijk op dat moment geen verlies maken. Of je moet echt een rentabiel zijn, denk ik. Maar in principe, ja, dus voor mij was het eigenlijk niet zo moeilijk. Op dit moment instappen, moet je al wat beter je huiswerk maken, maar in principe kan dat wel, hè. Toch?
Wat was jouw eerste belegging?
Ah, wel, de beurs en zo. Ja, wat heb ik er allemaal gekocht? Ook het spreiden van kapitaal. Opnieuw iets dat je denkt van, ja, wacht, nu is het interessant om dat of dat, en dan is het verleidelijk om al je kapitaal in één tak te steken. Maar als een tak dan naar de botten gaat, is het alles kwijt. Dus spreiding van kapitaal. Wat heb ik gedaan? American Airlines. Ik heb hier daar de KLM gedaan. Autoverhuur, want dat lag allemaal op zijn gat op die moment. Ik maar dan heb ik in olie wat geïnvesteerd. Ik heb hier daar wat... Zo wat echt heel veel verschillende dingen. Dat was interessant.
Ja.
Maar op dit moment ben ik daar te weinig mee bezig, niet meer mee bezig. Ik heb een limiet ingesteld van het moment dat dat tikt, mm-hmm. op dat niveau, dat dat dan automatisch verkoopt. Hè. Zo heb ik dat gedaan. Ja. Heb ik niemand me laten begeleiden of weet ik veel wat. Gewoon, elke avond op die computer wat liggen klikken en wat liggen zoeken.
Maar dat doe je niet.
En is mij dat uit lachen, die Gert.
Hij kijkt jou met
ja, zo.
Dat is de blik van Gert als jij echt onder de indruk is.
Ja, zo is het. Beamen. Ik ken zijn gelaatsuitdrukking.
Ah, oké.
Het is beate bewondering.
Ah, dat is leuk, dat is leuk. Ja, dat was het destijds. Nu 3-4 jaar terug zeker.
En die portefeuille, die heb je daar grote wijzigingen in aangebracht?
Eigenlijk niet. Ik heb er een beetje bij geduwd. Mag dat vertellen? Nee. Kijk, investeren doe je in mijn ogen met centjes die je op dat moment kunt missen. Zet die kwijt, mogen daar geen boterham minder voor eten. Zo bekijk ik het eigenlijk.
Dat zijn toch verstandige zaken?
Dat is les 1, heb ik begrepen. Ja.
Toch? Absoluut. En als je daar wat mee kunt jongleren, dan kun je daarmee aan de slag gaan. En dan is het heel vaak verleidelijk om te zeggen, amai, nu ga ik een keer bijduwen, want dat heeft hier goed gemarcheerd. Ik vergelijk het met een roulette en casino. Ik ga daar nog vaak naar refereren. Zet op 1 nummer in, kun je heel veel winnen. Maar uw kans dat het verlies is ook zeer groot. En vaak wint iets en denkt, amai, nu ga ik bijduwen. Ja, en dan loopt het vaak mis. Nu, de beurs is misschien niet te vergelijken met de roulette, maar...
Weet je wat het verschil is tussen een casino en de beurs?
Zeg het mij.
Op casino, op lange termijn, verlies je altijd.
Klopt.
Op de beurs, op lange termijn, je wint altijd.
Ja.
Dat is het grote verschil tussen de twee.
Is het altijd?
Ja.
Oké. Okay.
In het geheel. Individuele bedrijven kunnen altijd failliet gaan. Ja. Ga je de beurs in het geheel bekijken?
Grotere plaats.
Altijd. Hoe langer die termijn, hoe groter die zeker.
Ja, maar dat geloof ik wel. Maar dan spreekt ook weer spreiding van kapitaal.
Voilà.
Niet alles in één bad duwen, want dan als die bad fout loopt, heb je er wel wat voor. Ja. Maar zo heb ik het eigenlijk uiteindelijk gedaan. Ja.
En heb je dat ook van thuis uit meegekregen om toch iets met geld op de beurs te gaan doen?
0,0. Omdat wij thuis, mijn mama, we hadden echt de middelen niet. We hebben echt met een auto vraksje rondgereden waar we geen geld hadden voor een radio. Dan hadden wij een draagbaar radiootje op batterij, maar die antenne was daar niet van, want we hadden dat cadeau gekregen. Heb ik daar een ijzerdraad rond gedaan, aan een hendel vastgaan om toch radio te kunnen ontvangen. Dus wij hadden niet de middelen om dat te doen. En nu had ik een beetje centjes aan de kant staan, die ik dan gebruikt heb. Dat was geen enorme som, dat was 25.000 euro die ik dan gebruikt heb om daarmee aan de slag te gaan en op de beurs te zetten. Omdat ik dacht, zoals een beetje Gert zegt, het kon niet slechter gaan, dus het gaat altijd opbrengen, want het gaat zich wel herstellen. Op zijn minst misschien niet het niveau dat het gehaald heeft, maar het gaat al beter zijn dan wat het nu is. In het coronatijdperk natuurlijk. En zo heeft het opgebracht voor mij. Ja.
Heeft het goed opgebracht?
Ja, maar dat zeggen hè, mannen, dat zijn geen staatsschijmen. Hè. Ik heb 25.000 euro heb ik een 80.000 euro gemaakt.
Wow, niet verkeerd
in
gedaan.
In korte jaren.
Op 4 jaar tijd. Nu, om mannen, voor één ding duidelijk te zijn, dat was een zeer atypische situatie.
Mm-hmm,
omdat als je dat nu nog wil bereiken, dat bestaat eigenlijk niet. Hè. Tenzij dat je echt zegt, amai, ik heb het gat in de markt gevonden hier.
Ja.
Maar anders, allee, laat dat niet de maatstaf zijn van een normale beursgang.
Ja.
Hè, toch?
Ja, het heeft toen een gigantisch veeherstel laten zien, de beurzen. Hè. Iets dat wij, denk ik, Gert, in onze carrière nog zelden hebben gezien.
Ja.
Een dermate snel beursherstel.
Ja,
ja, dat was inderdaad een buitenkans. Maar
2008, 2009, vanaf maart 2009 ook. Pas op, 60%. Hè. Sinds maart tot december 2009, Europese beurzen, plus 60, plus 65%.
Dat is zot, hè.
Dat is, het gebeurt wel degelijk. Dus misschien laat de volgende crisis maar komen, Andy. Of?
Nee, jongens. Ik mocht na middernacht niet meer buiten. Nee, laat mij gerust. Nee, maar het was interessant. En dan ga ik kijken naar de grafiek van een bedrijf. En als je ziet dat dat in het verleden in positieve lijn aan het gaan was, dan denk je, oké, dat was een positief bedrijf.
Ja.
Hè? Maar als je ziet dat het al in dalende lijn was voor corona, dan was dat al niet zo gezond om dan te zeggen, ik ga daar dan investeren. Dan heb ik dan links laten liggen en zo blijkt. Hè, ja.
Allee, goed gedaan. Naast aandelen, zijn er nog andere zaken waar je in investeert? Weet ik veel, vreemde munten? Of?
Nee, ik heb 2 winkels die mijn tijd, energie en kapitaal ook vragen. Dus daar ben ik vooral mee bezig. Ja. Eigenlijk allemaal een beetje simpelweg mijn verzekering uitzetten voor als ik genoeg heb van televisie of televisie heeft genoeg van mij.
Mm-hmm.
Als ik ervan uitga dat ik nog eens 10, 11 jaar televisie ga maken en het stopt, ja, dan gaat het me heel veel pijn doen.
We gaan eraan beginnen. Over naar de voyeurs in De Beursblik.
De Beursblik.
Ellen en Gert, waar zullen we vandaag eens dieper op ingaan? Wat houdt jullie hartje bezig? Ik ben bij jou, Ellen.
Jawel, Thomas, het is van de kerstperiode geleden dat wij elkaar gezien hebben. Dus het leek ons misschien wel tof om een keer een round-up te maken van de dingen die de markt op dit moment drijven. En dan komen we al gauw weer uit bij dat ene topic, geliefd door velen, verguisd door misschien nog veel meer mensen, namelijk het centrale bankenbeleid. Hè. De rente, je weet, weegt als een zwaar de kracht, met name op aandelen. En we namen afscheid in december met het vooruitzicht dat geld weldra wat goedkoper zou gaan worden. Hè? Dat de centrale banken na de inflatie te hebben willen beteugelen door de rente fors te verhogen, dat werk er nu stilletjes aan zou opzitten en dat we stilletjes ons zouden mogen verlekkeren op goedkoper geld. Iets wat aandelenbeleggers heel graag hebben. Maar nu blijkt, is die inflatie een geest die je niet zo makkelijk weer in de fles krijgt. En zou het kunnen dat met name in de Verenigde Staten, hè, toch de leidende economie in de wereld, de rentetarieven ietsje langer dan we hadden gehoopt op dat hoge en misschien wat oncomfortabele niveau zullen blijven. Voor Europa ziet het er dan weer wel beter uit. Daar blijven alle kaarten richting juni kijken, dat we in juni eindelijk een eerste ECB-renteverlaging gaan krijgen. Wat een impuls zou kunnen geven aan de markt en wat, en dat vind ik heel belangrijk, misschien wel eens een keertje een inhaalbeweging van ons oude continent zou mogelijk maken. Iedereen kijkt zo naar Wall Street, zo naar die techreuzen. Iedereen zit daarop te kijken. Laat het nu eens aan de oude Europese kroonjuwelen zijn, waar trouwens ook heel innovatieve en moderne bedrijven tussen zitten, om zich in de kijker te werken als we dat voordeel krijgen, namelijk dat de ECB sneller dan de Fed de rente gaat verlagen. Dus dat is een beetje wat mij op dit moment bezighoudt.
Het is inderdaad nog niet gebeurd. Wat is er eigenlijk allemaal verantwoordelijk voor dat we nog zitten te wachten?
Dat heeft te maken met een aantal inflatoire krachten die blijf zien in de economie. En dat is oorlog is ook inflatoir. Aanvoerstromen worden vertroebeld. Een product geraakt minder makkelijk van punt A naar punt B. Dat alles zet een opwaartse druk op prijzen. Ja. Nog een aantal andere zaken die...
Wat verwacht je dan, Ellen, de komende maanden toe? Want je zegt van, ik zit te wachten op die renteverlaging.
Ja.
Maar anderzijds zeg je van, oké, die inflatiedruk is er. Hoe zie je dat evolueren?
Ah, wel, ik denk als centrale banken hun taak ernstig nemen, doen ze er goed aan om misschien niet onverhoeds opnieuw te gaan verlagen. Hè? Ze hebben alle zonden van Egypte over zich heen gekregen, omdat we uit dat gigamonetaire experiment komen, in jaren van nulrentes, zelfs negatieve rentes, van grote geldpersen aan het werk. Dus als je wil een soort vertrouwensbreuk herstellen, zeggen van, ik neem die kerntaak van de strijd tegen de inflatie ter harte, dan vind ik dat ze echt beter te voorzichtig zijn dan dat ze te spoedig de rente zouden gaan verlagen. Anderzijds, als ik voor mijn eigen winkel als beleggertje spreek, ja, laat maar komen en mannetjes, ja, laat die ECB-rente maar dalen en geef daarmee een krachtige impuls aan Europese aandelen die veel goedkoper gewaardeerd zijn dan...
Ik vind wel grappig. Die meningen, Gert?
Ja, zeker voor een stuk. Maar ik vind het wel grappig dat er een aantal economen in Amerika, of zelfs investeerders, zoals David Einhorn, hè, die man die daar een koopadvies gegeven heeft een tijdje terug voor Solvay, die zegt van kijk, eigenlijk, we groeien vrij goed in de Verenigde Staten, trouwens harder dan toen de eerste keer de rente werd verhoogd. Het is zelfs niet ondanks, maar zelfs dankzij die hoge rente dat we groeien in de Verenigde Staten. En dat is tegen alle theorieën die we in school leren in. Of als we al iets leren in school. En dat is wel een bijzondere uitspraak natuurlijk. Hè. Die zegt van kijk, zegt hem, van die hogere rentes, dat zorgt ook voor hogere inkomsten, hè, bij mensen. Maar normaal gezien wordt dat, heb je natuurlijk ook hogere, duurdere leningen. Wordt dan helemaal weggevaagd door bedrijven, door consumenten die minder lenen en minder geld gaan uitgeven. Ja. Maar nu wordt gezegd van kijk, die hogere rentes, we zitten toch wel met een verouderende bevolking. Al die mensen hebben een kapitaaltje, die krijgen nu veel meer interesse op hun kapitaal. En wat doen die gepensioneerden, want dat pensioen is niet genoeg, die geven dat uit. Ja. En je ziet dat dat eigenlijk een stimulans geeft voor die economie. Enfin, dat is zoiets tegen de raad, dat ik heb gelezen. Eigenlijk wel plezant, grappig. Maar helemaal niet te verwaarlozen. Want ik ben ook van mening dat die hoge rente, dat die eigenlijk een beetje de inflatie voedt. En die rente automatisch hoog houdt. Want als je kijkt naar bedrijven, wat zijn de drie grote kostenposten? Natuurlijk grondstoffen. Arbeid,
loon,
maar ook kapitaal. Hè? En als het kapitaal duurder wordt, dan moet je dat als bedrijf gaan doorfactureren in uw prijzen. En dat zet dat de prijzen ook over. Dus het is een soort van zelfvoedend systeem dat je ook niet mag onderschatten.
Mm-hmm. Ja, als ik dan de Vlaamse taal vanuit straat even erbij haal, dan is het een oorlog waar dat iedereen ongelooflijk veel schrik voor heeft. En dat toch ook allemaal een ongelooflijke impact heeft op het totaal economische beleid van elk land. Mm-hmm. En daar hebben toch ook heel veel mensen schrik van. Was dat aan de deur te kloppen? Hè?
Ja, dat klopt, Andy, want de beurs steert eigenlijk goed bij zoveel mogelijk samenwerking, globale wereldhandel. En wat er nu gebeurt, is dat landen en natiestaten zich terugplooien op zichzelf. Dat ze gaan zeggen, wij gaan zelf bedruipend worden, want we vertrouwen deze of gene speler waar we vroeger driftig mee handelden, die vertrouwen we gewoon niet meer. Dat is een systeem of een wereld waarin de beurs eigenlijk wat minder goed zou gedijen dan in een wereld waarin iedereen elkaar vertrouwt en gewoon de meest efficiënte vorm van handel kan opstaan. Ja.
Gert, hoe schat jij in? Hoe het verder gaat verlopen, zal de Fed iets met die rente doen in de nabije toekomst?
Als belegger maak ik toch een onderscheid tussen de beleidsrente van Fed en ECB en de lange termijnrente. En ik vind de evolutie van de lange termijnrente, ik vind die veel belangrijker. Omdat dat, als je gaat lenen, ga je op lenen op 3, 4, 5 jaar of 10 jaar. Of de consumenten zelfs nog langer voor hun huis. En dan zie ik daar dat ondanks de daling van de inflatie van de voorbije jaren, dat die lange termijnrente niet meegedaald is. Dat die blijft hangen. In de Verenigde Staten op 10 jaar zitten we op 4,60%. Mm-hmm. Vrij hoog. Goed, in Duitsland en in Europa zit het een stoesje lager. 2,50% op 10 jaar vast. Maar het zit daar te duwen. Hè? En als die inflatie hoog is. Er zijn nog verschillende elementen die spelen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld. We hebben het over Europese centrale banken en die beleidsrente. Maar wat centrale bankiers ook doen in het verleden. Weet je nog van quantitative easing? Dat centrale bankiers obligaties kochten om die lange termijnrente naar beneden te trekken, met gevolg dat gigantische obese balansen waren van die centrale bankiers. Nu zit die al ruime tijd bezig om per saldo obligaties, staatsobligaties, te verkopen om die obese balansen af te bouwen. En dat geeft natuurlijk, net zoals die quantitative easing die lange termijnrente naar beneden trokt, zit je nu met die quantitative tightening, zoals men dat noemt, excuseer voor het vakjargon, dat natuurlijk een stuwende werking heeft voor die lange termijnrente. En daar zit ik een klein beetje naar te kijken, omdat dat toch wel een dingetje is voor de financiële markten, een gevaar. 4,60% bruto, bedrijven, de winstrendement, de earnings yield, zoals men dat zegt. Als je 100 euro investeert in het gemiddelde Amerikaanse bedrijf, dan verdient dat voor die 100 euro die u investeert minder winst dan die 4,6% die je krijgt, risicoloos tussen aanhalingstekens, van de overheid. Dividendrendement S&P 500, dat is gedeeld door 3 ten opzichte van die lange termijn rente. Dus ik vrees zo'n beetje van, gaat die belegger niet kijken van, waarom zou ik hier nog risico's liggen te nemen? Misschien moet ik gewoon het veiliger gaan kijken. Misschien moet ik gewoon die Amerikaanse staatsobligatie kopen. Weinig risico. In plaats van dat gemiddeld Amerikaans bedrijf, waarvan de waarderingen toch ook wel wat opgelopen zijn de jongste jaren.
Andy, doe jij ook aan kasbonds en zo, aan de spaarproducten die nu aangeboden worden? Heb je de staatsbon bijvoorbeeld ingetekend?
Nee, omdat ik mijn kapitaal even nodig heb voor een huis te zetten en een winkel, een voorraad en dergelijke aan te leggen. Want dat is het ook, je hebt een winkel. Hoe vaak dat ik de discussie heb met mensen, het online vooral, waar dat iedereen naartoe gaat. Maar we zijn ons eigen aan het kapotmaken, hè, mannen. Hm. We gaan allemaal een andere economie sterker maken en ons eigen voortuintje, die echt maar op wereldniveau een duim groot is, daar moeten we het even mee doen. Hè. En ze zijn aan het vallen, lekker vliegen. Hè. En er staan er nog grote jongens die op een kantelpuntje staan en dat voorspelt niet veel goeds. Dus ik pleit nog altijd van mannen, koop lokaal en probeer onze eigen mensen wat te steunen. En ik spreek uit ondervinding. En dat is echt van groot belang. Om te vermijden dat grote spelers, zoals nu weer een Van Hol of een Esprit, dat die aan het vallen zijn. Ja, dat zijn werknemers hier in Vlaanderen die op de straat komen te staan. Hè. Mm-hmm. En zoals een Van Hol, als daar 2 verdieners werken, dat zijn sociale drama's, hè, mannen.
Ja.
En daarom, laat ons zeggen, even op dat vlak wat chauvinistisch zijn en onze economie steunen.
Mm-hmm. Ja, we hebben reden om dat te doen, Andy. En dat is iets wat we in december niet konden zeggen, Thomas, want dan hebben we het gehad over de achterstand van de Bel 20. Nu, dit jaar, dat nieuwe jaar, is eigenlijk voor onze lokale thuisbeurs helemaal niet slecht begonnen.
Ja, ja.
We staan op bijna 4% winst. Het is april. De S&P staat in diezelfde tijd, hè, de index die iedereen zo bemint en kopieert, staat op 4-5% verlies. Dus misschien een nieuwe dageraad voor wat jij vertelt, Andy, voor misschien lokale beleggingen. Ja.
En zie je het er positief uit? Gaan we die 4 kunnen aanhouden, volgens u?
Oeh, mocht ik dat weten. Nee, mocht ik dat weten. Ik kan,
prognose?
We komen van ver. En je moet weten dat de Bel 20 chronisch een underperformer is.
Ja.
Maar dat geeft het natuurlijk meer herstelpotentieel. Ja. Hè? Dat is een beetje wat mijn beetje diplomatische antwoord.
Dat is goed, Andy. Je moet ervan profiteren. Nu dat je zei, het moet alles.
Ja,
heel goed.
Ze denken, Andielle moet alles vragen.
Voilà. Ik kan wel zijn.
Dankjewel, voyeurs. En nu, Andy, haal die portefeuille maar een keer boven, vriend. Want we gaan er eens vrolijk induiken. Zo meteen.
Show me the money.
Show me the money. Heb je er alles van gehoord, Andy, van Show me the money? Heb je van Wanda alles gehoord?
Nee.
Dat is niet erg. Wanda
is onder een steen gelegen, zeg.
Is onze vragencomputer.
Oké. Okay.
En er zitten 20 vragen in Wanda. We vragen om een cijfer van 1 tot en met 20 te zeggen, is prima. En dan komt daar een vraag uit. Ben je klaar om eens te proberen?
Ja, en Ellen en Gert moeten dat niet doen, of?
Nee, dus, die hebben die
okay. Wij zijn vrijgesteld.
Wij zijn vrijgesteld. Okay,
dat is echt speciaal voor jou.
Een nummerke?
Dus je hebt de allereerste ook die het moet doen, hoor. Dus,
is dat weer
nooit,
niet van
jawel, nee. Ah. Je doet het elke week. Okay.
13.
13, oké.
Okay. Wat is jouw grootste positie?
Mijn grootste positie?
Als je even moet kijken, doe maar, hè.
Ik denk dat het allemaal wat gelijk zit. Net voor die reden, omdat wat ik daar juist al zei, je moet wat spreiden. En als je te veel, want soms het is echt verleidend. Dus
en ik voel spijt tegelijkertijd.
Ja, zeker en vast. Maar dat is altijd. Ja. En je mag niet gaan kijken achteraf wat heeft het gedaan. Want als je het verkocht hebt, dan moet je afblijven. En toch, Gert of...
Ik zie Gert knikken inderdaad, maar ik snap al dat
het blijft hangen. Ik van gelijke posities, maar ik ben zo van een beetje van het principe gezond verstand. Hè, enorm belangrijk op de beurs. En dat zegt zo'n beetje van, hoe hoger het risico, maar dat is ook belangrijk, risicomanagement.
Serieus.
Hoe hoger het risico van een bepaald bedrijf aandeel, hoe minder geld dat je investeert.
Ja.
Dat is ook een belangrijke, vind ik.
Ja, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Maar ik zeg altijd, kopen op een laagtepunt en verkopen op een hoogtepunt, dat is 2 keer geluk hebben. Dat is een good chance, volgens mij.
Het hoogste en het laagste punt is bijna
onmogelijk. En het hoeft misschien niet het grote streven van een particuliere belegger. Je wilt natuurlijk zo laag mogelijk kopen, zo hoog mogelijk verkopen. Maar nu exact die bodem en die piek, begin daar niet aan.
Nee.
Dat is niet wijs. Dat is niet, ik denk niet dat je daar een briljante belegger van wordt.
Nee, want je gaat er alleen maar spijt van hebben en zeggen, jammer, ik heb het gemist en dan gaat u geen positieve energie
bezorgen. Ja.
Andy, nog een cijfertje.
cijfertje 10.
Amazon of Google?
Oh, godverdikke. Doe dat maar Google, denk ik, ja. Ja, meest vertrouwd ermee en ga ik, ja. Ja, Google.
Ja.
Hm? Nee,
ik mag het niet luid op zeggen, maar ik ben het roerend met jou eens.
Ah, ik, ja,
ik vind als er een techbedrijf is dat echt een grote weerslag heeft op hoe we met z'n allen leven, ja, is dat voor mij Google. Lost mij ergens in Aalst of in jouw omstreken zonder Google Maps en ik ben zo verloren als de carnavalist op carnavalsmaandag. Nee, ik weet niet waar ik heen moet.
Ja. Ja, nee, ik zie ondertussen Gert wel allemaal kijken, allemaal leuk en aardig, maar...
Google Search.
Ik sluit me erbij aan.
Ja, ah, okay.
Ik ben echt een Google-fan. Als ik zie naar wat dat bedrijf heeft gedaan om ons leven te vergemakkelijken, mag ik toch wel zeggen.
Kent je Google Lens? Wat dat ding doet. Dus je kent Google en dan heb je daar een camera naast staan. En stel nu, je zit ergens in... Zijn ze de Spaanse taal machtig, Ellen?
Un poquito, Ali. Ja. Poquito.
Maar stel nu, ik jammer genoeg niet, en je gaat in Spanje, je ziet die menukaart daar staan, je pakt je gsm, Google Lens, je gaat op die tekst staan, je klikt op vertalen, je hebt onmiddellijk instant alles in het Nederlands staan.
Wow.
Dat is geschift AI-toestanden, het kan me niet schillen, maar het is niet normaal wat Google Lens allemaal kan. Ah, de Thomas, tof vestje heeft hij aan.
Dank
Google Lens, foto's van pakken en dat Google Lens zegt, dat is een vestje van dat merk, dat kost zoveel, daar kun je dat kopen.
Ja.
Waanzin.
Ja.
Waar dat het naartoe gaat.
Maar het enige wat ze niet kunnen, heb ik ooit al eens geprobeerd, als je in Google, zoek Google, tikt... Dan ontploft dat.
Mon.
Dat is een rus.
Maar,
dat is de enige glitch in het
systeem. Ja, dat moet ergens zijn.
Dat is een bug, daar is er niet over nagedacht.
Ja, ja.
We gaan weer scoren in een entertainment.
Voor business mogen we de nominatie al vergeten, maar entertainment, dat komt goed.
Nog één cijfer?
18.
Ben je een risicobelegger?
Hoe ver ga je?
Ik denk het niet, omdat ik moet te veel doen voor mijn centjes. En als ik dan zoiets heb van, dat risico is te groot om ze te verliezen, dan ben ik dan weer de gierige pin bij manier van spreken, dan doe ik het niet. Dus ik denk, nee, ik ben geen risicobelegger.
Je wil er ook niet de kopzorgen bij of de stress van?
Ja, nee, omdat het dan weer ook weer een brug te ver gaat en ik niet genoeg verstand heb zoals een Gert en Ellens van deze wereld.
Ja.
Daarom dat ik er niet aan begin, omdat het dan te weinig van mij is. Dus daarom dat ik het misschien waarschijnlijk niet doe.
Maar soms kijk je wel en denk je van, zou ik het doen, zou ik het niet doen? En dan kijk je terug en denk van...
Ja, dat mogen we niet doen, Thomas. Ja. Dus dat is juist het probleem.
Dat is waar.
Ik had er straks wel de indruk dat je vaak naar grafieken kijkt.
Ja.
Of breng dat mis.
Nee, vaak niet. Ik heb het gedaan als ik erin gestapt ben. Dan heb ik naar het verleden gekeken en heb ik die grafieken van al die bedrijven gaan bekijken en gaan analyseren op mijn niveau. En dan kijk je naar een positieve curve of een negatieve. En dat heeft er mij dan toe geleid om erin te stappen in dat bedrijf, al dan niet. Maar daar stopt het ook, hè, mijn expertise wat dat betreft. Dus dan kijk ik even naar u. Heb ik iets fout gedaan?
Over technische analyse bestaan polsdikke boeken, hè, en veel boeken. Hè. Dat is bijna een semi-wetenschap op zich, maar het is enorm boeiend. En wij zijn fundamentele analisten, dus we kijken naar het bedrijf, naar de fundamentals, naar hoe zij bezig zijn, naar de schuldpositie, naar de balans. Heel veel aspecten van waardering. Maar die technische analyse helpt vaak bij het bepalen van het juiste koop- of verkoopmoment. Ja. Dus ik vind het wel waardevol.
Maar dat begrijp ik, dat je daar zo hard mee bezig bent op dit moment. Maar natuurlijk, op het moment dat ik er ben ingestapt, lager dan dat kon het eigenlijk niet zijn. En dan denk ik, een bedrijf dat al een positieve evolutie gekend heeft in het verleden, die gaat zich toch wel min of meer herstellen, want dat was al goed bezig.
Mm-hmm.
Ja. Dus dan denk ik, oké, daar is het risico dan weer zeer klein en dan heb ik het gedaan.
Ja.
Bij bedrijven dan denk ik, zou ik dat wel doen, want het is misschien too good to be true of van die toestanden, heb ik het gewoon links laten liggen. Waar ik wel probeer, niet tegen te zondigen, ik heb zo'n ongeschreven 10% regel, is dat 10% van mijn kapitaal maar in één bedrijf mag zitten. Maar dat sluit een beetje aan wat ik daarnet al zei, het spreiden van uw kapitaal en de sectoren waar dat je in zit. En dan probeer je daar echt maximum 10% op te kleven. Dus als je 30.000 euro investeert, 3.000 euro maximum in één bedrijf. De verleiding is vaak groot, hè. Maar ja, net dan is eigenlijk wat Gert daar net ook al zei. Als dat bedrijf dan over de kop gaat, dan hangt het eraan. Mm-hmm. Maar als je dan maar... Je hebt nog altijd 27.000 euro waarmee dat je kunt spelen en mee, dat dan nog altijd ergens iets kan opbrengen.
Ja, spelen, dat hoor ik niet graag, Andy.
Ja, mee werken, of hoe moet ik het zeggen? Hoe moet ik het...
Investeren.
Oh ja, maar ik dacht dat ik een vriend gemaakt had.
Maar je voelt dat je zijn vaarwater
komt. Ja, maar
we hebben de 10% regel van Peelman, is nu een feit. En Gert is daar gevoelig voor.
Dat is goed. Ja, dat is goed.
Maar het is gezond verstand, weet je, die principes. Ja. Die moeten erin zitten. En altijd aan vasthouden. Nooit
gedaan. Ja, exact. Ja, probeer ik. Ja.
Dankjewel. Het is nu tijd om de telefoon op te nemen, want er is een luisteraar die dringend hulp nodig heeft.
De hulplijn.
Slaaploze nachten door beleggers, zorgjes, één adres, de beurs, voyeurs, uiteraard. We helpen je graag. En zo hebben we ook nu iemand aan de lijn die we zo goed mogelijk willen helpen. Tenminste, onze experts hier aan tafel. Dag Arne, hoe gaat het?
Alles ging goed, totdat ik de koers van Berko zag vallen, maar voor de rest alles top.
Ja, luisteraar, we nemen dit op dinsdag. U hoort dit ietsje later allicht, maar inderdaad, Barco is the scare of the day. Ja, zeer underwhelming eerste kwartaalcijfers en het aandeel gaat. -13% de laatste keer.
Oei.
Dat ik heb gekeken. Ja, dus ik snap je, Arne. Heb je Barco?
Ja. Geen overwogen deel of zo van mijn portefeuille, maar toch genoeg om pijn te doen.
Dan heb je niet de fijnste dag. We gaan daar verandering in brengen. We gaan het gezellig...
Ga je dat doen, Helen? Ja. Ga je dat veranderen? Dan? Nee. Ja, dat is goed.
Ben je ook getroffen, Andy?
Negatief. Nee, okay. Negatief. Ja. Nee, ik heb het... ik heb geluk. Ja.
Wat is jouw vraag, Arne?
Mijn vraag gaat rond het hot topic van de dag van vandaag binnen het beleggen. De trackers, de ETF's. Dat wordt steeds populairder. En een heel populaire tracker die daarbij altijd wordt aangehaald, dat is de iShares Core MSCI World. Dus de IWDA, de ticker wordt heel vaak gebruikt. Die worden vaak aangehaald als de beste manier om wereldwijd gespreid te beleggen over allerlei sectoren en regio's. Ook mijn portefeuille heeft een aandeel van deze tracker. Ik heb het proberen beperken, maar toch een redelijk aandeel. Dat mij zeker geen slecht rendement heeft opgebracht. Nu, maar mijn vraag daar rond is eigenlijk de volgende. Die tracker, bevat die niet te veel blootstelling aan Amerika en te weinig aan andere landen? Want als ik de factsheet doorneem, dat leert mij dat het om maar liefst plusminus 70% Amerika gaat. Dus ja, wat als die economie vandaag dient te sputteren? Want vandaag zijn er... duizenden beleggers die die trackers als hoeksteen of zelfs bijna volledige inhoud van hun portefeuille zien. Zijn zij zich bewust van die risico's? Of is dat een bubbel die zal barsten? Of is dat gewoon een heel goede, breed gespreide belegging? Dat is mijn vraag.
Ellen, wat denk je?
Ja, ik vind het een heel goede vraag, Arne. Omdat het inderdaad heel populaire producten zijn momenteel. Je hebt die IWDA, die IWDA. Je hebt ook VWCE, dat is een gelijkaardige tracker van Vanguard. Deze die jij noemt is eentje van BlackRock. Het klopt absoluut dat daar een groot overgewicht Amerika in zit. Eigenlijk zitten daar 1500 aandelen in die uit zogenaamd gevestigde, ontwikkelde economieën komen. Dus daar zitten ook Europese namen in, daar zitten Japanse namen ook in. Maar het overgewicht is inderdaad Amerikaans. Nu, voor velen is dat dan een voordeel, omdat daar superieure rendementen geweest zijn doorheen eigenlijk een goed deel van de beursgeschiedenis. Dat Amerika beter rendeert dan andere ontwikkelde economieën. Dus je moet inderdaad in die factsheet keiver scrollen voordat je Europese namen ziet. Ze zitten erin. SAP zit erin, ASML zit erin, Roche zit erin, Linde, een Zwitserse gasproducent. Er zitten ook een aantal Belgische namen in. UCB zit erin, AB InBev, Lotus Bakeries, met heel kleine wegingen. Dat zijn dan wegingen van 0,03% of zo.
Ja,
maar ze zitten erin. En dat is goed om te weten als belegger. Mm-hmm. Wat veel beleggers, denk ik, doen, Arne, en dat is misschien mijn advies voor jou, als je de hele wereld wilt kopen, everybody wants to rule the world, zeiden Tears for Fears, kijk hier naar mijn muziek van aan de rechterzijde, maar als je de hele wereld wilt kopen, als je de hele hooiberg wilt kopen, wat als belegger een goed idee is, je moet niet zoeken altijd per se naar die ene naald in de hooiberg, als je de hele Hooiberg kunt kopen, dan kan ik je bijvoorbeeld aanraden, of iets wat veel trackerbeleggers doen, is om daar een tracker tegenover te zetten die dan net in emerging markets gaat investeren. EMIM is er zo eentje, hè? Niet M&M, maar EMIM. Ook eentje van iShares, van BlackRock, die alleen in landen investeert die opkomend zijn, de zogenaamde emerging markets. Dus dat dient dan een beetje als compensator voor je IUDA. Maar het klopt dat het verhoudingsgewijs heel veel USA is. Maar het klopt ook dat daar, dankzij misschien dat Amerikaanse overwicht, dat er heel mooie rendementen met die trackers gemaakt zijn. Ik denk dat IUDA, dat die sinds een beetje, ik denk dat Andy en ik van dezelfde leeftijd zijn, begin jaren 80 bestaat. En dat sindsdien een 10% rendement op jaarbasis. Ja, ik vind dat een schitterend track record voor een passief product waar je eigenlijk als belegger bijna geen omkijken naar hebt. Hè. Je koopt dat en je laat dat staan. Maar ik vind het een pertinente vraag. Ja, weet wat je koopt en check die factsheet. Het feit dat je dat al doet, dat siert jou al enorm als belegger. Hè.
Ik ga even naar Gert om te horen wat hij er nog kan aan toevoegen.
Ja, banken zouden moeten zeggen, rendementen uit het verleden zijn geen garantie op de toekomst. Hè? En dat is ook zo. Dus, en ik denk ook, het feit dat je die vraag stelt, ik had zo het gevoel, is eigenlijk al beantwoord. Dat gevoel had ik toch ook een beetje. Dus ik begrijp wel die skepsis die ik bij jou voel. Concentratie, Verenigde Staten, die Magnificent Seven, ook die individuele aandelen, zelfs in S&P 500. Goed, de wereld is nog iets groter, maar toch, dat weegt toch. En je zit dan met een fenomeen van geldstromen, weet je wel? Je krijgt een zelfvoedend effect van dat stijgt en dat trekt nog meer geldstromen aan omwille van het succes en dat voedt zichzelf. En iets is maar het beste tot het niet meer is. En dan zie je nu, we hadden straks ook een beetje over die rotatie, die bel 20, van misschien toch wel, lage dividendrendementen ten opzichte van die lange termijnrente. Ik denk dat het toch ook wel interessant is om te kijken naar Europa, naar België, naar de mid-cap aandelen, de small-cap aandelen, naar bedrijven die wel in stand zijn om 5, 6, 7% soms meer dividendrendementen betalen en lager gewaardeerd zijn. Maar ik begrijp wel dat zo'n trekker natuurlijk voor heel veel mensen die geen tijd hebben, die niet met beurs kunnen bezig zijn, waarvoor het geen hobby is, eigenlijk voor heel veel mensen die zelfs niet beleggen, dat een geweldige doel is om dat op regelmatige basis te doen. Ja. Spreiden in de tijd, elke maand een beetje. Geweldig. Maar voor ons, kom Ellen, wij houden toch op om bedrijven te leren kennen. Beter. Ja,
dat mede-eigenaarschap.
Het plezier dat je eraan hebt.
Over hebt. Ja, Arne, dat klopt wat Gert zegt. Ik geef hem gelijk dat het misschien wat tijd wordt om wat actiever te gaan pikken hier en daar. Wat niet wil zeggen dat je je passieve trackerstrategie overboord moet gooien, maar je kan er misschien wat mooie individuele aandelen rondomheen gaan bouwen.
Zou je het overwegen?
Ik heb al in mijn portefeuille ook wel al bepaalde waardeaandelen zoals Solvay op de hele grote dip gekocht.
Dan dat Einhorn boostje waar Gert het over had, een mooie boost.
Ja, exact. En ook die emerging markets, wat hij in het begin aanhaalde, heb ik ook wel ondertussen een stukje van in de portefeuille genomen. Heel laag gewaardeerd.
Wij ook trouwens.
Bij de belegger ook. Nee, Arne, het klinkt alsof je heel goed weet waar je mee bezig bent. En dan hebben wij alleen maar te duimen dat ook jouw barco-positie vroeg of laat een rendement zal vertonen. Ja, dus hou moed, zou ik zeggen.
Ja.
Maar ik denk dat de beleggers of de investeerders, dat is met vallen en opstaan. Hè. Die de mensen zeggen, bij mij is het altijd een goed nieuwsshow. Ja, sorry, dan denk ik direct aan Pinocchio en zijn verhaaltje. Hè. Het is af en toe een bluts met een bel, maar als je op het einde van het verhaal een positieve uitkomst kent, dan is het heel fijn. Mag ik vragen hoe oud je bent, Arne?
Ik ben 26.
Ja, amai. Chapeau.
3,5 jaar momenteel.
Ja, supergoed, supergoed. Ja. Ik denk in alle eerlijkheid dat je er al meer verstand van hebt dan als ik je bezig hoor. en ik vind het... echt chapeau als ik u hoor hoe dat je er met passie over spreekt. En dan moet eigenlijk de boodschap zijn dat het positiviteit is en dat we mensen daartoe kunnen aanzetten om uw verhaal te volgen en er ook op in te stappen.
Heb er iets aan gehad, Arne?
Zeker weten, zeker.
Jij bedankt. Dag Arne.
Dag.
Zit je vast met een bepaalde beursvraag en wil je volgende beursmove even bespreken voor je hem zet met de experts van het bovenste plankje, onze voyeurs meer bepaald dus, één adres... podcast@tijd.be.
De blik vooruit.
Onze beurs sprieten trillen immer als een riet. Dus ik ben heel benieuwd, wat brengt de week verder, voyeurs? Ellen, waar kijk jij naar uit?
Ja, het is big tech galore, Thomas. We hebben de resultaten van de grote kleppers. Deze week zijn er al een heel aantal. Tesla, Meta, Alphabet, Google hadden we het net over. En Microsoft. En dan volgende week hebben we ook nog de volgende weken nog Amazon, Apple en Nvidia op het appel. En je weet, naar waarderingen toe, de krachtpatsers van de beurs. Maar hun ster is een klein beetje tanende. Die waarderingen worden stilletjes aan op de proef gesteld. Dus beleggers zullen met extra aandacht dat eerste
opportuniteitjes kwartaal. Misschien wel.
Oeh, dat weet ik niet. Maar in ieder geval iets om echt onder ons vergrootglas te leggen de komende tijd. Ja,
oké. Okay. Gert, waar kijk jij naar uit?
Ja, die drukke agenda. Ik denk deze week al 20-25% van Wall Street. Dat rapporteert deze week dus enorm veel werk voor ons op de planken, Ellen. Maar toch ook Europa, België, ook daar toch wel kwartaalcijfers. Hè. En dat vind ik dan toch ook wel interessant of dat niet alleen die FED, die centrale bankiers, de pivot maken, maar dat ook, dankzij die cijfers van Belgische bedrijven, Europese bedrijven, dat ook beleggers de pivot maken naar die ondergewaardeerde, achtergebleven aandelen, waar het toch ook een beetje begint vaart in te komen. Dus ik hoop dat dat nu bevestigd wordt allemaal.
Oké, okay. Andy, waar kijk jij naar uit de komende tijd, de komende week?
Ik ga daar blijven voor pleiten om ons eigen terug sterker te maken en dat we dat kunnen vaststellen. De 4% waar Ellen van sprak, als we die lijn kunnen doortrekken, dat zou toch fantastisch zijn. En dat begint bij onszelf, bij het online verhaal, dat we echt lokaal gaan kijken van oké, hoe kunnen we onszelf sterker maken of nog sterker maken, beter. Dus ik ga blijven pleiten.
Denk eraan voor je winkelmandje afrekent.
Ja, en dat is iets waar ik vroeger nooit zelf heb bij stilgestaan tot op het moment dat ik een winkel had. En dan kun je zeggen, ja, maar bij u is het misschien 10% duurder. Dat kan. Ik heb personeel, ik geef advies, ik ga schoenen echt rekken op voet maken. Dat kun je niet bij een gewone postorderbedrijf. Die ergens gehuisvest zit, overseas of weet ik veel wat. En het is daardoor dat we op een moment mensen moeten ontslaan, omdat het niet meer haalbaar is. Maar koop lokaal, en dat moet niet bij mij zijn, maar gewoon in onze eigen economie. En ik geloof er echt oprecht in dat we allemaal beter van gaan worden.
Schone afsluiter van Andy Peelman. Dankjewel. En zo komen we aan het eind van deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Dit was het. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst Ellen Vermorgen, Gert Bakelands en natuurlijk onze bekende voyeur Andy Peelman. Ook grote dank aan luisteraar Arne voor zijn fijne vraag. Volgende week zijn we opnieuw met een gast die nog niet al te veel wou prijsgeven. Behalve dit. Graag tot volgende week.
Hallo beursvoyeurs. Yes, we zijn opnieuw vertrokken. Hupsakeetjes. Eindelijk zeg. Kasbon, staatsbon, 1000 bommen en granaten. Laat het ons eens over fondsen hebben. Dat is pas interessant. En ik weet er alles van, hè. Jullie hebben geluk. Tot volgende week, voyeurtjes.
Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be.